Onderwerp van vanavond, zoals u waarschijnlijk las, de priester die voorop gaat. Het gaat steeds over de Heer Jezus, over een aspect van de Heer Jezus. En dat is ook vanavond het geval. Ik hoop ook dat het uit de verf komt, dat u daarvan geniet, dat de Heer Jezus zelf eer krijgt, dat God de Vader aanbidding krijgt. En dat gelovigen worden opgebouwd in hun allerheiligst geloof, zo heet dat. En ik heb drie teksten voor u. En die ga ik niet allemaal tegelijk voorlezen. De eerste komt uit het boek Numeri. En dan komen er nog twee uit de brief aan de Hebreeën. Eerst Numeri, hoofdstuk 10. Numeri 10. Vers 29, Numeri 10, vers 29. Mozes zei tegen Hobab, de zoon van Rehuel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes, dus die Hobab was zijn zwager. Wij trekken naar de plaats waarvan de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons mee en we zullen je wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Maar die meneer Hobab zei tegen Mozes, ik ga niet mee, ik ga naar mijn land en naar mijn familiekring terug. Mozes zei, verlaat ons toch niet, want omdat jij weet hoe wij ons kamp in de woestijn moeten opslaan, kun je ons tot ogen zijn. Zo van, jij weet precies hoe het daar gaat, wij moeten een vakman hebben. En het zal gebeuren, vers 32, als je met ons meegaat en dat goede waarmee de Heere ons zal weldoen gekomen zal zijn, dat wij ook jou weldoen zullen. Zo trokken zij, voor zover ik het zie, ook inclusief die Hobab, die ging dus wel mee, want in het Richterenboek kom je ze tegen, de nakomelingen van deze Hobab. In de geschiedenis van Deborah en zo, dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar ze zijn dus kennelijk wel meegegaan. En ze hebben ook onder Israël gewoond. Maar vers 33, zo trokken zij drie dagreizen van de berg van de Heere vandaan. En de ark van het verbond van de Heere trok drie dagreizen voor hen uit, om een rustplaats voor hen te zoeken. De wolk van de Heere was overdag boven hen, wanneer zij uit het kamp opbraken. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei, sta op, Heere, laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als die wolk ging rusten, zei hij, keer terug, Heere, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Eerst tot zover. Natuurlijk vraag je je af, wat zal ik vanavond als uitgangspunt mogen nemen? En ik kwam echt uit bij dit stukje. En ook al lijkt het in eerste instantie wat moeilijker om te pakken, toch denk ik dat het heel erg nuttig is en misschien wel heel zegenrijk is voor ons allemaal, als we dit meenemen in ons onderwerp, een priester die voorop gaat. U weet dat Israël uit Egypte te zijn getrokken bij de berg Sinaï is aangekomen. En dat ze daar een kampement hebben opgeslagen en dat ze daar geruime tijd, zeker een jaar, hebben gebivakkeerd. In een soort camping daar bij de berg Sinaï of Horeb. Daar is het geweest dat het gouden kalf werd gemaakt, dat laat ik nu eventjes apart staan. Maar daar is het ook geweest dat de Heere Mozes bij zich riep op de top van die berg. En die top van de berg was helemaal in rook gehuld, want de heerlijkheid van Yahweh, de heerlijkheid van God, de Shechina, de wolk van glorie, was boven op die berg. Oudsten zijn een klein stukje meegelopen en ze zijn in leven gebleven, zegt de schrift. En dat is uitzonderlijk, want normaal gesproken als iemand een beetje dichter bij de Heere kwam, dan ja, wie zou bij God kunnen zijn en leven? Dat was ondenkbaar, maar zij bleven kennelijk in leven. Die oudsten zijn teruggekeerd naar de legerplaats, gouden kalf en zo. En toen is Mozes samen met Jozua weer de berg opgeklommen. En toen hebben ze daar geruime tijd gezeten, Jozua en Mozes. En na een aantal dagen heeft de Heere Mozes geroepen bij zich te komen. En Jozua bleef daar zitten. Als u toch een voorbeeld wilt van iemand die op zijn Heere wachtte, dan heb u er daar een. 40 dagen, 40 nachten heeft Jozua op zijn Heer gewacht. Letterlijk. Dat is heel mooi. Jozua zat daar moederziel alleen en Mozes sprak met Yahweh, met de Heere. Waarover? Nou, ik weet van het onderwerp. Niet omdat ik erbij was, maar omdat het ons gezegd is. Ze hebben met elkaar gesproken over de belichaming van God. Hoe moeilijk dit ook klinkt, over het huis van de Heere. Over hem in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Daar hadden ze het over. Ik zou daar wel graag bij hebben willen zitten. Wat mij betreft op grote afstand, als ik het maar horen kon. Zo bijzonder heeft de Heere zich daar aan Mozes geopenbaard. En Mozes heeft een fotografisch geheugen gekregen toen, of gehad al, weet ik niet. In elk geval, hij kon heel precies weergeven later wat hij daar had gezien. De tabernakel. De tabernakel is veel meer dan een soort hobby van een paar lieden, die daar wel eens iets over zeiden. De tabernakel is dé uitstraling van hij heeft onder ons gewoond. De illustratie van hij heeft vlees en bloed aangenomen. En de 7 materiaalsoorten van de tabernakel, 7 materiaalsoorten, worden daar opgesomd. Heel precies. Mozes was bij de Heere. Ook de 2 stenen tafelen zijn toen door Yahweh, door de Heere aan Mozes gegeven. En hij is met die 2 stenen tafelen teruggegaan onder zijn arm. En u weet wat daarmee is gebeurd. Ze heeft ze stuk gegooid, maar dat laat ik even los, want dat leidt me even te veel van mijn thema af. Mozes was bij de Heere en de Heere sprak met hem. En later zegt de Heere, duidelijk spreek ik met hem, niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Dat is pas iets geweest, dat is echt uniek te noemen, hoe Mozes daar omging met Yahweh. De tabernakel is gereed gemaakt, precies naar het model van Mozes. En toen de tabernakel klaar was, heeft Mozes alles goedgekeurd. Hij heeft het gewoon getoetst aan zijn beelden, aan zijn eigen foto's, als ik dat zo zeg mag, wat hij daarvan had opgeslagen. En Yahweh is met die wolk niet meer boven op die berg, maar daarna met die wolk in die tabernakel gaan wonen. Die heerlijkheid, die Shechina, die glorie van God is op dat moment de tabernakel gaan vullen. En het was zo dat Mozes niet eens naar binnen kon. Zo nadrukkelijk. En toen gebeurde er weer iets. En dat heb ik ook vaker geventileerd. Toen zei de Heere, Mozes, kom nu wat dichterbij. Ik nodig je uit om bij mij te komen, want ik wil nu weer met je praten. En waarover ging het tweede gesprek met Mozes? Over het offer. Ik wou dat je ooit een keer opsloeg dat het eerste gesprek met Mozes ging over het huis. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En het tweede gesprek ging over wat hij, in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk wonen, zou gaan doen als het offer van God. Dat is Leviticus 1 en 2 en 3 en 4. Leviticus is niet een nieuw onderwerp nadat het boek Exodus is afgelopen. Dat verhaal gaat door. Dat zijn hele bijzondere dingen. Goed, dat is nu geweest. En nu hebben ze daar een hele tijd gebivakkeerd. De tabernakel heeft daar gestaan. Ze hebben dienst mogen doen. Er zijn offers gebracht. De Heere God heeft duidelijk gemaakt dat hij om een bepaalde reden Israël uit Egypte heeft gehaald. Niet omdat zij het daar zo vreselijk zwaar hadden, moeilijk hadden. Dat zou je zeggen. Maar dat is niet zo. De Heere God zegt, weet je, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Dat was mijn bedoeling. Niet jullie probleem is motief geweest om je uit Egypte te halen. Maar mijn verlangen is motief geweest om jullie uit Egypte te halen. Dat is een bijzonder, een kardinaal verschil. En nu breken ze voor het eerst op vanaf de Sinaï, daar uit dat kampement, weet je wel, uit die enorme camping, daar toch waarschijnlijk 5, 6, 7 miljoen mensen, dat is niet een kleinigheid, echt niet, gigantisch kampement. En nu gaan ze voor het eerst opbreken. En nu had de Heere gezegd, ik geef je mijn attributen, ik geef je zilveren trompetten, nummer 10. En die moet je maar gebruiken om een signaal af te geven, om een soort bevel uit te vaardigen. Of ze moeten bij jou komen, of ze moeten opbreken. Maar hier zijn de twee zilveren trompetten. En de Heer had gezegd, mijn wolk, die Shechina, die in dat huis heeft gewoond, die zal ik geven als een soort leidmotief. Als die wolk optrekt, dan trek jij op. Gaat die wolk stoppen, dan stop jij. Daar waar die wolk stopt, dan stoppen jullie. Let op de wolk. Dat had de Heere gezegd. En nu staan ze op het punt om echt voor het eerst echt te vertrekken. En dan zegt Mozes, moest luisteren, Hobab, je bent een leuke zwager. En je bent een soort Beduïne vorst. Je bent een soort woestijnkoning. Dat was zo hoor. Zo moet je dat echt zien. Dat waren niet, laat maar zeggen, alleen maar iemand die ook een lammetje had of zo. Maar dat waren vorsten, dat waren mensen die echt de woestijn op hun duimpje kenden. En dan zegt Mozes, het zou voor ons buitengewoon zijn als je met ons mee zou gaan. Dan zou jij ons tot ogen kunnen dienen. Want jij kent de woestijn. Jij weet waar je een beetje water kunt vinden. Jij weet waar je met een grote groep mensen zou kunnen bivakkeren. En Hobab zegt, nee, dat doe ik niet. Ik ga terug naar mijn eigen familie. Mozes doet nog een poging. We zullen je zegenen. Want als de Heer dat waar maakt wat hij ons beloofd heeft, dan gaan we jullie ook meenemen in die zegen. U begrijpt het helemaal. Zo ging het toen. En Hobab zei nee. En Mozes durfde het niet. En toen kwam er een priester die voorop ging, ons onderwerp. Vanaf dat moment, ik weet niet of u ooit de geschiedenis in het boek Numeri bestudeerd hebt, maar dat is een hele precieze volgorde van opbreken van de stammen. 6 stammen, 2 vendels, 2 club, 2 clusters van 3 stammen zouden eerst opbreken. Daarna de ark en alles wat erbij zit. Daarna nog 2 van die clusters van 3 stammen, dus 6 stammen voor de ark, dan de ark en dan 6 stammen na de ark. Dat was de optocht. Helemaal precies gezet naar Gods plan. En wat gebeurde er toen? Dat wat middenin stond, wat midden in de optocht zou zijn geweest, ging vooruit. De priesters droegen de ark. De hoge priester was daar direct in betrokken. En die ging 3 dagreizen lang voorop. Ze gingen 3 dagreizen verder trekken. Gewoon 3 dagen door de woestijn. En de ark ging diezelfde periode 3 dagreizen voorop. Dat was helemaal nieuw. Dat was niet gezegd. En dat zou gebeuren opdat er voor jullie een rustplaats zou worden gezocht. En dat is het eerste wat ik graag delen wil. Ik vind het zo schitterend. Dit is een plaatje met zoveel kleur, zoveel emotie, dat je er misschien wel eindeloos naar kunt gaan staren. Dit is geweldig. Dat de Heere op een moment dat Mozes niet durft, hulptroepen inroept van de, laat maar zeggen, van menselijke aard. Van jij weet hoe het gaat in de woestijn. Jij weet hoe dat allemaal ligt. En jij weet waar de oases zijn of waar de waterbronnetjes zijn. Jij weet precies hoe het kan. Maar jij bent echt doorkneed hier in deze woestijn. Als je vandaag zou zeggen, we moeten met de kerk, met de gemeente op stap, we moeten met de kerk door deze wereld, dan zeggen we, dan moeten we logisch denken, dan moeten we een paar lui hebben die het weten, die ongeveer de psychologie onder de knie hebben en die de geografie onder de knie hebben. We hebben overal onze specialisten voor en we huren die lui dan ook gelijk in. En die moeten het dan maar gaan zeggen. En onder de leiders van de gemeente is waarschijnlijk geen visie meer. Die durven niet meer. Die hebben wel te horen gekregen dat de Heilige Geest er is. Dat de Heilige Geest ook wat wil doen. Dat de Heilige Geest verder zal leiden. Ons ook zal sturen en ons zal aansturen. Maar ondertussen denken we, we kunnen beter professor Huppelepup nemen. Want die weet het tenminste. Ik zeg het zo helder mogelijk. Om duidelijk te maken wat hier achter zit. De Heere gaat voorop. De Heer Jezus heeft 3 jaar in Jeruzalem gewoond, in Jeruzalem gebivakkeerd en daar door Galilea getrokken en door Judea getrokken, door het Samaritaanse land getrokken. 3 dagreizen, totdat hij een plaats zou vinden waar zij zouden kunnen rusten. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt. Ook voor mij. Het is alsof je hier in het Oude Testament een prachtig plaatje ziet van de Heer Jezus. Die door het land is getrokken, voorop ging. En zijn eind vond of zijn hoogte vond op Golgotha waar hij zijn leven gaf. Waar hij het kruis droeg en aan het kruis gespijkerd werd. En waar hij kon zeggen, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. God heeft maar 1 plaats, dat heb ik weet niet hoe vaak geroepen de laatste jaren, waar hij kan staan en zegenen. Dat is het kruis, dat is het altaar. Er is geen andere zegenplek. Er is maar 1 zegenplek en dat is het altaar. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Ziet u hem dan? Mozes heeft heel theatraal bijna en misschien heel profetisch gezegd, sta op, heren. Uw vijanden wijken. Nou, die zijn verslagen. En daal neer, heren, want de overwinning is een feit. En kom in uw zegen. Deze hele geschiedenis van nummer 10 is zo schitterend. Dat je kunt zeggen, dat is door Gods ingrijpen een verandering gekomen. In het oorspronkelijke plan om 6 stammen voorop te laten gaan. Daarna de ark van het verbond. En daarna nog 6 stammen. Want de Heer zou er zelf leiding aan geven. Maar als mensen het niet durven. Als mensen het niet aandurven. En zelfs in willen huren. Sorry dat ik het zo zeg. In willen shoppen zoals dat vandaag heet. Dus deskundigheid willen vragen. Om te helpen. Om ons verder te leiden. Om ons daar te brengen waar we dan naartoe zouden kunnen gaan. Dan zegt de Heer, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel het heel anders. Dit is wat de Heere doet. En hij heeft dat gedaan in de Heer Jezus. Stel je eens voor. Voorop ging de ark van het verbond. De illustratie van de Heer Jezus. Met het verzoendeksel. Met de genadetroon erbovenop. Er lag een kleed over. Maar uiteindelijk lag er aan de buitenkant een blauw kleed over. Hemelsblauw. Als ze het gesnapt hebben, de mensen van buiten, de mensen die in de bosjes zaten te gluren, ik denk het niet, maar ze hebben wel begrepen het heeft met de hemel te maken. En ze hebben ook doorgekregen dat al die Israëlieten een blauw purper snoertje aan de onderkant van hun kleed hadden. Allemaal, hè? Kleur bekennen betekent dat. Ik hoor bij die kleur, bij dat hemelsblauwe kleed. Dat is mijn kleur, daar hoor ik bij. Dat is kleur bekennen. Bij hem horen. Drie dagreizen om voor u een rustplaats te zoeken. En die rustplaats die is er, mijn broeder en zuster, dat is het kruis van de Heer Jezus. En als je daar ooit geweest bent, dan ga je met die bijzondere woorden zeggen, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Daar ben ik geweest. Dat is de zegenplek. Daar is het gebeurd. Daar is rust te vinden. Daar kan ik van schuld en van zonde verlost verder gaan. Daar ligt de zegen. Het is zo geweldig dat er iemand voor opgaat en dat God zelf dit plan heeft ontwikkeld. Zomaar tegen eerdere voorschriften in dit. Of dat later ook zo ging met de volgende verhuizingen, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het daar gewoon op de volgorde gegaan zoals het al stond in Numeri. Weet je wel, eerst die stam en toen die stam en toen zes en toen de ark en toen... Dat nemen we aan. Alleen die ene keer is dit radicaal gewijzigd, veranderd in de priester die voorop gaat. Ik weet niet of je het mooi vindt. Van mij hoeft het niet, om mij ook niet mooi te vinden. Maar het is zo prachtig als je Gods gedachten hier ziet tegen Mozes. Zijn bijna bangigheid, zijn stukje ongeloof. Terwijl de Heer had gezegd, ik ga je een plek wijzen. Tegen de achtergrond daarvan dit. Tegen de achtergrond van, vraag nu een deskundige om je te helpen, om je te begeleiden, om je, laat maar zeggen, om je GPS-gegevens te geven, om je tomtom te zijn of zo. Tegen de achtergrond van deze dingen, zegt de Heer, nee, ik doe dat. Om jou een plaats van rust te geven. Sla dat eens op en misschien denk je daar vannacht over na. Dat hoop ik eigenlijk. Ik heb er al een nacht over nagedacht. Ik slaap heel goed over het algemeen, maar ik ben midden in de nacht al in een uur of anderhalf uur wakker. En dan heb je tijd om te bidden. Dat heb ik overdag ook wel, maar dan heb je ook tijd, s'nachts. Maar je hebt ook tijd om dingen te overwegen. En dat is zo mooi. Daar kom je zo gezegend uit. Dat vermoeit ook niet. Daar word je blij van. Daar word je gelukkig van. Dat je dingen van de Heer mag overwegen, mag wegen voor jezelf. Nog een keer wegen, nog een keer het gewicht daarvan in je hart leggen. De zwaarte ervan, de zegen ervan in je hart leggen. Dat is overwegen, dat is een hele bijzondere aangelegenheid. Ik ga nu naar de tweede plek die ik heb en dat is uit Hebreeën 6. Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 17. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop, die dus voor ons ligt, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper. Een priester die voorgaat. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Die na de ordening van Melchizedek, daar heb je zijn priesternaam, hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. een priester die voorop gaat. Hij wordt hier zelfs voorloper genoemd. Iemand die voorop gaat. Gelovigen uit de families van de Joden die tot bekering zijn gekomen, krijgen nu een brief. Dat is de brief aan de Hebreeën. Dat zijn die die uit de Joodse gelederen de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Die krijgen een brief. En die hebben best moeilijke tijden gehad. Die hebben de wereld, neem de wereld, geef mij Jezus. Ja, dat lied kenden ze toen niet, maar ze wisten wel wat dat betekende. De wereld, nee, de wereld heeft het niet. Punt. Maar ze hebben behalve problemen met de wereld ook nog problemen gehad met mensen die hartstikke religieus, bijzonder godsdienstig waren. Je moet je voorstellen dat je altijd met je pa en je ma naar Jeruzalem gaat, 3 keer per jaar soms, om maar 1 keer, maar goed, ze gingen toch. En dat je daar bij het Pesachfeest of bij het Wekenfeest of bij het Lofuttefeest samen met die vele, vele duizenden de Heere gaat prijzen, de Heere gaat bedanken, de Heere gaat grootmaken. En dat ging om de Heere. En dan komt er een tijd dat er een Rabbi Jezus is, die alles op zijn kop zet, die misschien wel verdeeldheid brengt in de ogen van mensen die niet willen. En nu zijn er mensen die de Heer Jezus, diezelfde Jezus, als hun heiland, als hun Heer hebben aangenomen. En misschien zat je dan zelf bij, hè? Eventjes vanuit die familie, hè? Dus niet meer met je pa en met je ma op weg naar, zoals de Heer Jezus ooit toen hij 12 was, op weg ging naar Jeruzalem. Maar misschien zit je zeg maar daar in Jeruzalem, daar in de tempel, daar wilden ze hem helemaal niet. Daar hebben ze hem eruit gegooid. Ze wilden niet dat die koning over hen zou zijn. En ze hebben hem met stenen uit de tempel gejaagd. Dat is niet zomaar iets. Dus de heiland der wereld die je zo gelukkig heeft gemaakt, die je gered heeft, die is toen door diezelfde mensen daar in die tempel eruit gestuurd. Hij is gearresteerd. Ik had gisteren zondag een preek over, toespraak, een beetje moeilijk woord, maar goed, over Jeremia. Maar Jeremia is degene die in de tempel sprak en daarna gearresteerd werd en in de gevangenis gezet werd. Nou, ik ken er nog een die in de tempel sprak en daarna gearresteerd werd en in de gevangenis werd gezet. De Heer Jezus. Nu, die dingen die lagen er. En die mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, die wisten dat hij niet welkom was in de tempel. Die wisten dat hij in Jeruzalem uitgekortst was en dat ze zeiden, weg met hem, kruisigen, buiten de legerplaats. Ze hebben heel bewust aangestuurd op een kruisdood. En ze hebben in hem geloofd. Maar die mensen die moeten dan ook nog afscheid nemen van dit soort denken, dat Jeruzalem-achtige. En dat is moeilijk. Dus ze hebben de wereld, ja ook de wereld, los moeten laten. Dat was al zo. Maar dan komt dit er nog bij. Dan moeten ze de godsdienstige wereld ook nog loslaten. En die krijgen een brief. En die vallen van de ene verbazing in de andere. Die horen dingen die ze nog nooit gehoord hebben. Dat al die offers, ach, het offer. Dat al die priesters, ach. De hoge priester. Dat al de verbond, het nieuwe verbond, de zegeningen die zijn groot, die zijn enorm. Het meerdere, het betere, het hogere, dat wordt in deze brief ontvouwd. Een prachtige brief. Staat vol met citaten, omdat het aan de Joden geschreven is die het Oude Testament kenden, is dat ook niet zo vreemd. Dat herkenden ze, daar hadden ze iets mee. Ze hebben de synagoge gehad, toen hadden ze nog bijbelles in de synagoge. Toen nog wel. Sorry, soms wil je wel eens zeggen van, was dat nog maar zo in die zin? Dat er een verlangen was om de schriften te onderzoeken of deze dingen ook zo waren. Die houding, dat hadden ze. En die krijgen nu een brief. En die zouden geneigd zijn om te zeggen, ja, nou, we hebben het eigenlijk heel moeilijk. We hebben de wereld al gelost moeten laten. Nu laten we die godsdienstige wereld, onze families en onze dorpsgenoten, stadgenoten, die moeten we ook loslaten. Eigenlijk hebben we niks. En die worden bemoedigd. Dat is eigenlijk de kern van de brief aan de Hebreeën. En dat is heel belangrijk. Er komt nog een tweede bij straks, maar dit is eerst genoeg. Die krijgen een brief. Moest luisteren, jullie hoeven niet ongerust te zijn. Jullie hoeven niet, laat maar zeggen, super bang te zijn. Want er zijn echt zegeningen voor jullie weggelegd. Ook al zou je niet meer horen bij dat gezelschap. Daar in Jeruzalem, daar in de tempel. Dan toch is er een geweldige zegen. En dan gaat het over een sterke troost voor jullie. En jullie moeten niet meer zien op Caiaphas en op Annas. Die waren er toen nog, denk ik. Die tempel bestond nog toen deze brief kwam. Jullie moeten niet meer zien naar die priesters die daar waren. Maar je moet het op een andere priester gaan zien. Van een andere familie. Van een andere orde. Nu voelt u aan waarom er een verandering van priesterschap plaatsvond. Namelijk naar de ordening, naar de familie van Melchizedek. En in deze brief wordt gezegd dat hij koning van de gerechtigheid is, naar zijn naam. Dat hij koning van Salem is, omdat hij daar woonde. Dat hij priester van God, de Allerhoogste, was. Zonder begin van dagen, einde van leven, aan de Zoon van God gelijk. Nou, al die dingen, prachtige dingen, gaat er nu niet over, maar schitterende dingen worden gezegd van deze Melchizedek. En daar is de Heer Jezus, de inhoud van. En die priester, schrijft waarschijnlijk Paulus, maar dat weten we niet helemaal zeker, waarschijnlijk is het Paulus. Die priester, die is ook voorloper, die ging voorop. En die is nu binnen. En ik weet niet hoe vaak is al uit de doeken gedaan dat het woordje voorloper echt komt uit de scheepvaart. De havens van toen waren anders dan de havens van nu. Nu worden havens gegraven en uitgediept en weer uitgediept. Maar toen was dat niet zo. Havens waren natuurlijke inhammen. En de boten, de schepen, hadden geen motor met een enorme mogelijkheid om ook achteruit te varen. Je kunt je voorstellen wat er gebeurde met een zeilschip, kwam in de buurt van zo'n haven. Nou, zo'n ding kun je helemaal niet manoeuvreren, kun je niet laveren, even die haven binnen sturen. Dat ging helemaal niet. En die hadden een andere methode en die lieten een klein bootje neer vanaf dat zeilschip. En in dat kleine bootje legden ze het anker. En dan werd het anker, werd de haven ingeroeid. En dan werd dat anker uit dat kleine bootje in de haven geroeid, losgelaten, vrijgelaten, in het water gegooid, in de haven. En daarna werd het schip aan een ankertouw of ankerketting naar binnen getrokken. Zo ging dat. Dat kleine bootje is de voorloper. Zo wordt hij genoemd. En als hier sprake is van de Heer Jezus die als voorloper voor ons is ingegaan, het anker is al binnen. En langs datzelfde ankertouw of langs diezelfde ankerketting wordt de rest binnengetrokken. Als het anker binnen is, komt het schip ook binnen. Als de voorloper binnen is, komt u ook binnen. Daar hoeft u geen seconde over te twijfelen. Het anker. Dit is een anker voor onze ziel, zo wordt het hier genoemd. En de voorloper is niemand anders dan de Heer Jezus, die naar de ordening van Melchizedek priester geworden is tot in eeuwigheid. Hij, onze Heer Jezus, onze Heiland, onze Verlosser, hij is al binnen. Hij is in de hemel zelf. Hij is daar waar de zegen klaar ligt. Hij is daar waar hij plaats heeft bereid. U zou graag willen kijken hoe die stoel van u eruit ziet in de toekomst. Misschien heb je ooit naar een andere stoel gekeken. En dan denk je, nou, hoe zou die stoel eruit zien straks in het huis van de Vader? Ik weet het ook niet precies. Maar hij zit comfortabel, dat kan ik u verzekeren. Ik weet niet of er een soort bankje aan zit van een relax-achtig, weet je, zo'n voetenklapding. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of de rugleuning naar achteren kan, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet of die met leer bekleed is dan wel met stof. Maar ik weet wel dat hij er is. En dat overtreft alles. Daar hoeft u geen seconde aan te twijfelen. U en ik, we zullen van de ene verbazing in de andere vallen. En we zullen daar zijn waar hij plaats heeft bereid. En daar staat jouw naam op. Als in het boek Openbaring al sprake is van dat er een nieuwe naam is, dat er een soort bordje is van voor iedereen die nieuwe naam krijgt. Helemaal precies passend bij jouw karakter, bij je wezen. Dan is het daar zeker zo. En wie is daar voor ons? De priester die voorop ging. Hij heeft plaats bereid. Wanneer zegt die Heer Jezus? Nou, eigenlijk na Johannes 17, nu zeg ik het maar zo. Ik heb het werk voleindigd wat u gegeven hebt om te doen. Dat werk is klaar. En nu ga ik heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan trek ik jullie ook naar binnen. Nu zeg ik het met de taal van Hebreeën 6. Dan kom ik jullie halen en dan trek ik. Dat hoef je niet eens zelf te doen. Dat doet hij. Hij brengt ons daar. Hij zorgt ervoor dat ik daar kom. Niet mijn inspanning, zijn inspanning. Zijn werk. Hij zorgt ervoor dat wij daar komen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Je hoeft er niets meer voor te doen. niet je bijbelteksten of het aantal bijbelteksten uit je hoofd geleerd. Maar zijn werk, de Heer Jezus. Stel nu dat u dat vanavond ziet. Wat gaat u dan zeggen, Heer Jezus? Het wordt tijd dat ik u ga bedanken dat u ook de voorloper bent. Dat u mijn herder bent, dat wist ik al. Dat u me langs al die bosjes en al die kliffen leidt. En dat u iedere keer zegt, van, pas op, nou, val niet daar of ga niet daar. Maar hij is uw voorloper. Hij is al binnen. En zo zeker als hij binnen is, zo zeker komt u daar ook. Als u komt, dan is de kracht die aangewend is om hem daar te brengen, ook voor u bedoeld. Want diezelfde kracht wordt aangewend voor ons, om ons daar te brengen. Precies hetzelfde. Hij is daar. De Heer Jezus is daar. De voorloper. De priester die voorop gaat. Naar de ordening van Melchizedek. Priester van God. Hoge priester, vredevorst, koning van Salem, vrede, shalom, vredevorst, koning van de gerechtigheid, zijn rechtvaardige daden, dat wat hij gedaan heeft, staat garant voor ons aankomen daar. Het is verbazingwekkend als je zegt, hij is mijn voorloper. Hij is je voorbeeld natuurlijk, zul je zeggen. Ja, we moeten ook doen wat de Heer Jezus deed. We moeten laten zien wat de Heer Jezus liet zien. Daar ben ik het mee eens. Maar het gaat hier niet om een voorbeeld. De priester die voorop gaat. Maar stel dat je dit nu ziet. Dat je zegt, aha, dus is een foto, een schilderij van iemand die voorop gaat om een rustplaats te zoeken. Amen. Toch? Er is iemand die zelf daar al is en ervoor zorgt dat ik daar kom. Dat ik daar mag zijn waar hij zelf plaats heeft bereid. Dan ga ik nu naar Hebreeën 10, dat is mijn derde schriftplaats. Hebreeën 10, een hele bekende. Omdat wij nu broeders en zusters, dat mag hoor, echt. Dat is geen emancipatieachtig gedoe. Maar in dat woord broeders zit ook meer opgesloten. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons, niet alleen voor ons, maar ook voor ons. De hoge priester die voorop gaat. Die voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God laten benaderen. Met een waarachtig hart en volle zekerheid van het geloof in ons hart gereinigd van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren, tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ik denk dat u die teksten kent en dat ze heel vaak gelezen zijn in de samenkomsten. En ik vind ze ook schitterend. Ik heb ook wel eens proberen duidelijk te maken dat die tekst, laten we de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, ook wel eens anders gebruikt worden. Namelijk als een soort stok waar je mensen mee wilt corrigeren. U kent ze ook, de gemeenten, niet zo ver hier vandaan, kwamen een groep gelovigen samen en die hadden die tekst aan de wand hangen. Je keek er allemaal naar. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Dat was dan bedoeld voor mensen die er wel waren. Maar die lazen het. De mensen die er niet waren, die lazen het niet. Ook weer een beetje kattig. Maar het is niet de dienst die wij om 10 uur of om 9:30 of om 10:30 plannen. Ook, maar niet exclusief. De mensen die de zogenaamde telos-vertaling gebruiken, die zijn er toch wel een aantal van jullie, denk ik. Die weten dat het woord onderlinge bijeenkomst slechts 2 keer voorkomt in de Bijbel. En 1 keer is dat vertaald door onderlinge bijeenkomst. En de 2e keer is dat vertaald onze toevergadering of onze vereniging met hem. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Dat vindt u daar in een voetnoot. Dus dat heb ik ook niet van mezelf, dat heb ik ooit een keer gehoord. En dat is behoorlijk blijven hangen. Dat is het. Het Griekse woord episynagoge zegt ook niks. Vergeet het maar aan mij. We moeten het gewoon in het Nederlands misschien een beetje met elkaar omgaan. In 2 Thessalonicenzen 2, wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem. Onze toevergadering tot hem. Ons bij hem komen. En daar gaat het over wat nog komt, over straks. Als de Heer Jezus komt met de stem van een aartsengel, dan worden we in een punt destijds veranderd. Gaan we de Heer tegemoet in de lucht en we zullen zo bij de Heer zijn. En hij brengt ons bij zichzelf. Onze vereniging met hem. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Bij hem zijn, voor altijd. Maar datzelfde woord, vereniging met hem, is ook hier gebruikt in Hebreeën 10. Wat is onze bijeenkomst? Nou, het verschil zo pas al met die priesterdienst die daar nog steeds bestond in de tempel, waar ze waren in het huis van de Heere, waar ze van alles deden. Maar de Heere was daar niet meer. Ze hebben de Heere eruit gegooid. Zoals in de oude dag, in de tijd na Salomo, de heerlijkheid, de Shechina van de Heere, wegtrok. U vindt dat in Ezekiel 10 en 11 en 12. Uit Jeruzalem vertrok. Die Shechina is nooit teruggekomen. Ook niet toen Ezra en Nehemia een tempel bouwden. En nu was de Heer Jezus gekomen. En nu hebben ze hem, in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde, waar alle glorie van God op rustte. Denkt u maar aan de verheerlijking op de berg, toen er een stem uit de wolk kwam en zijn gedaante werd veranderd. Toen alle glorie van God en van Jahwe op hem rustte, die hebben ze eruit gegooid. En als je dan nu samenkomt, wat is dat dan? Is dat een bijeenvergadering tot hem? Is dit bij hem komen? Wel nee, hij was er helemaal niet. Hij stond buiten. Hij is zelfs over de Jordaan gegaan. Hij is uit het land getrokken. Als u dat heel precies wilt in Johannes 11, vindt u hem buiten het landsgebied. Op de plek waar Johannes de Doper het eerst doopte. Daar is Jezus weer gevonden. En nu zegt deze schrijver, weet je wat het is eigenlijk? Als je als gelovige samenkomt, dan kom je bij hem. En dat is een nieuwe, het is niet de oude route van vroeger. Het is een nieuwe en een levende weg door het voorhangsel heen. Dat is niet omdat het gescheurd is, dat heeft er niets mee te maken. Het is een nieuwe en levende weg, dat is zijn vlees. Omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen, omdat hij hier op aarde is gekomen, omdat hij mens werd, omdat hij in de gedaante van de mens hier op aarde heeft gewandeld. En omdat de ganse volheid van de Godheid in hem lichamelijk woonde. Daarom is er nu een andere plek. En hij gaat voorop. En jij mag naderen. Hollanders zijn er als de kippen bij, als er iets gratis te verkrijgen is. Dat staat zo onbekend. Maar als er een beetje gevaar dreigt, als er een beetje spanning is van, loopt dat wel goed af? Dan zijn diezelfde Hollanders heel erg bang. Dat heb ik geleerd. Dan zeggen ze altijd, gaat u maar voor, broer. Gaat u maar voor. Dan mag je ineens voorop. Ja, zeker. Als er wat gebeurt, dan heeft hij het probleem, weet ik niet. Zo is de Hollander. Beetje kattig, maar dat is wel zo. Maar nu zegt de Heer, kom maar. Ik ga voorop. Ga je met me mee? Dit is een plekje. En dat plekje hier, lieve broeder en zuster, is het heilige der heiligen. Zo wordt het omschreven. Waar je normaal nooit zou mogen komen. Waar alleen een hoge priester één keer per jaar kwam. Maar waar de gelovigen van vandaag continu mogen zijn. Maar als je dat nu niet wilt, dan negeer je dat. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Nalaten. Dat is negeren om bij hem te zijn. Dat is niet een kwestie van, we hebben 10 uur afgesproken en dus klokken 10, deur dicht en dan moet je er zijn. Ik heb ervaren in mijn eigen leven dat het 5 uur buitengewoon is om met hem te zijn. Dat is niet omdat dat bordje aan de buitenkant van het gebouw zegt dat het 5 uur moet, maar omdat je dan bij hem bent. En wat er een nieuwe en een levende weg is. En de belijdenis van de hoop, we zullen dit straks volmaakt beleven, dat is de belijdenis van de hoop, die willen we vasthouden. En we willen elkaar aansporen, want daar gaat het om. Het gaat helemaal niet om jouw lichamelijk welzijn, of om jouw welbevinden, of om de groei van onze club. Het aantal, het gaat om hem. Bij hem zijn. Bij die ene zijn. Dus bijeenkomen. Bijeenkomst. Bij die ene komen. Het is super. Als je de Heer Jezus kent. En als hij tegen je zegt, weet je, er is nu een plekje bij mij. Ook nu. Voordat we definitief daar zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid, is er nu een plekje bij hem. Samenkomen van de gemeente is bij hem komen. Als het dat niet is, stop dan maar. En als het dat wel is, dan denk je, dat wil ik niet missen. Natuurlijk valt daar ook de dienst onder die je als gelovigen met elkaar afspreekt om een bepaalde tijd op zondag. Natuurlijk is dat ook een onderdeel daarvan, absoluut. Maar het is niet exclusief. Het is even goed waar als je 's nachts niet kunt slapen en bij hem bent. Er zijn wat, dat heb ik wel eens vaker geroepen, plekjes in Nederland waar ik mijn auto aan de kant van de weg gezet heb om bij hem te zijn. Dan sta je op een parkeerplaats met hem. En dat is 's nachts, dat is in het ziekenhuis. Ook als je het zelf niet meer kunt, zelf niet meer zo helder bent misschien. Ik heb het toen verteld, ik lag 1,5 jaar terug in het ziekenhuis en het leek aanvankelijk niet zo goed. En toen komt mijn jongste zoon, dat is helemaal geen sprekend. Die komt op zondagmorgen in het ziekenhuis, er was ook geen bezoekuur. Hij had een klein stukje brood bij zich, een broodje en een beetje wijn. En zei, pa, je gaat met je avond maar vieren. Je weet niet wat je overkomt. Bij hem zijn. Dat gaat heel anders dan normaal in een dienst. Je hoeft ook geen 12 liederen te zingen om bij dat moment aan te komen. dat is er al. Op datzelfde moment. Dat is het. Dat betekent dus hij die voorop gaat, die 3 dagen tijdens voorop ging, die een plaats van rust heeft gezocht en die een plaats van rust heeft bereid, die je uiteindelijk daar wil hebben waar hij zelf is, omdat hij daar is, kom jij daar ook. Diezelfde zegt tegen jou elke zondag en elke maandag en elke dinsdag, 's nachts of overdag, als je bij mij komt, gaan we samen dat Heilige der Heiligen binnen. Ik weet niet hoe het Mozes verging toen hij in het Heilige der Heiligen was, maar die was daar kind aan huis. Die hoorde daar ook de stem van de Heer. Tussen de beide cherubim, zegt de Bijbel, sprak de Heer met Mozes. Dat was daar. Maar dat zijn bijzondere ontmoetingen. Een priester die voorop gaat. Laten wij naderen. Ga je met me mee, zegt die priester. En jij zegt, ja, maar ik moet eerst nog wat aan de pak aan of zo. Dat hoeft niet hoor. Het is wel goed als je goed gekleed bent misschien, maar daar gaat het niet om. Ja, maar ik moet een andere vertaling. Ik heb nu toevallig een verkeerde vertaling bij me. Oh ja. Oh, ik heb het goede liedboekje. Nee, is ook zo. Laat maar. U voelt aan, dat zijn allemaal bijzaken. Hoofdzaak is dat je bij hem bent. En dat hij je uitnodigt om bij hem te komen. En als dat gebeurt, dan geniet je. Dan is dat echt een proeven van iets wat straks komt, als die echte bijeenvergadering, als die echte vereniging met hem er zal zijn. Dat wordt helemaal super. En dan is niemand met een excuus, er is ook niemand meer van, ik moet andere schoenen aan, er is ook niemand die moet andere stropdas voor of zo. Helemaal niet aan de orde. We maken ons helemaal niet meer druk over de vertaling en over een liedboek. Het gaat alleen maar over hem. En dat moment kun je nu beleven. Mag je het beleven. De Heer zegt het eigenlijk heel eenvoudig. En dat voorbeeld van zo pas, dat zit er bij mij zo diep in. Daar kan ik nog steeds om janken. Maar goed, dat hele bijzondere van bij hem zijn. Bij één vergadering tot hem. Dat is onderlinge bijeenkomst. Nou en ja, dan wil je anderen wel oproepen om daarin mee te gaan. Om dit ook te beleven. Laten we elkaar op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde. Is goede werken dan elkaar helpen bij de verhuizing? Nou, er zit een broeder hier, die is de hele dag aan het behang aftrekken geweest. Weet je, we moesten zijn schoonzoon en zijn dochter helpen met de verhuizing. Maar is dat het aan elkaar aanvuren tot liefde en goede werken? Of moet je elkaar leren om met een computer om te gaan? Ik snap het allemaal wel. Maar dat is niet. Wat is nou die goede werken dan? Bij hem zijn. That's it. Bij hem zijn. En dat is ook genoeg. We hebben een priester die voorop gaat. Hij wil je zo graag binnenbrengen. Binnenleiden. In zijn eigen heilige der heiligen. In zijn eigen omgeving. In zijn eigen heiligheid. Heerlijkheid laten genieten. Nu al. En dat is eindeloos feest. Vader, ik wil zo ook dit onderwerp teruggeven aan u. En ik wil zo vragen of de Heilige Geest zo in ons hart werkt, dat we dit simpele verlangen overhouden. Om bij de Heer Jezus te zijn. Hij is die unieke hoge priester. En hij gaat voorop. Hij is voorop gegaan. En dat blijft zo. Hij kan nooit anders dan de eerste zijn. Hij is altijd de hoogste. De eerste en de grootste. Hij is het. En hij is de enige. Dank u wel daarvoor.